Aflevering 4, de echtpaardynamiek. Welkom bij de podcastserie Bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Samen met Marion Ruitenberg, bestuurder bij de Vluchtheuvel, praat ik in deze serie met verschillende experts van de Vluchtheuvel over onderwerpen die jullie kunnen helpen om aan jullie relatie te bouwen. In deze vierde aflevering gaan we het hebben over de echtpaardynamiek. Marion, in de vorige aflevering hebben we het gehad over de verschillen tussen man en vrouw. Nu gaat het over de echtpaardynamiek. Hoe gaan we die in kaart brengen? Wie heb je hiervoor meegenomen?
Hier heb ik Henny Zwanenburg voor meegenomen. En Henny, je mag jezelf even kort voorstellen.
Ik ben Henny Zwanenburg, getrouwd met Kees. Ik werk nu zo'n 8 jaar bij de Vluchtheuvel en doe daar vooral toerusting. Dus ik ben daar actief als trainer, toerusting en preventie. Heel veel cursussen geven, huwelijkstoerusting in kerkelijke gemeenten. De houd me vast cursus geven, avonden rondom opvoeding. Dus echt alles rondom toerusting.
Even voor mij, ik ben een leek. Toerusting, kun je dat nog iets nemen?
Ja, eigenlijk het geven van cursussen.
Oké. Nou, heel simpel. Dat is het. Oké. Henny, we hebben het als echtpaar het beste met elkaar voor. Want je trouwt en je hebt gewoon het mooie idee. We gaan het samen goed hebben. Maar soms heb je toch ook momenten dat je minder met elkaar verbonden voelt. Hoe komt dat? Wat gebeurt er dan?
Dat gebeurt in iedere relatie, hè? Dat het wel eens onrustig is of stormt. Heel vaak zien we dat gebeuren als er stress is. Maar vooral ook als jij je niet begrepen voelt, niet gezien voelt, niet gewaardeerd voelt. Dan komt er eigenlijk intern een soort stressreactie. En dan kan je elkaar kwijtraken. Want je reageert op elkaar, je neemt de ander mee. En daardoor voel je minder verbinding met elkaar.
Heeft dat ook mee te maken dat je dan minder geliefd voelt? Ja? Volgens mij is dat ook wel een basisbehoefte van elk mens, zeker in een relatie.
Ja,
kan je daar
zeker
iets meer over zeggen?
Ja, ik denk dat dat er vooral altijd onder zit. Wij zeggen altijd in een relatie heb je eigenlijk altijd 3 basisbehoeften. Zie je mij, dus zie je mij echt? Zie je wat me bezighoudt? Zie je wie ik ben? Zie je waar ik mee worstel, waar ik blij van ben? Ben je er ook voor mij? Dus kan ik bij jou terecht als ik vragen heb of als ik ergens mee worstel, kan ik je dan bereiken, zeg maar. Maar ook, waardeer je mij? Dus waardeer je wat ik allemaal doe of waardeer je hoe ik in het leven sta? En laat je dat ook aan me zien, ben ik belangrijk voor jou? Dus ben ik geliefd ook bij jou? Dat zit daar eigenlijk bij alle 3 onder. Dat zijn echt basisbehoeften. En als je dus het gevoel hebt dat je één van die 3 even mist, of dat die bij jou geraakt wordt, dan voel je je minder verbonden. Dus dan kom ik weer terug bij jouw eerste vraag.
Ja. En wat gebeurt er dan met jou? Hoe uitzicht dat in een relatie?
Dat laten we zien in ons gedrag. Wij zeggen altijd, dat laten we zien in gedrag boven de lijn. Dus de een gaat boos reageren, gaat lopen mopperen. De ander die trekt zich terug, een ander gaat klagen, kritiek leveren. Ja, maar jij moet meer dit of jij moet meer dat. Dus op die manier wil je eigenlijk weer verbinding. Of je vindt het te spannend om dat, op dat moment even die verbinding te hebben, dus dan trek je je terug. Maar ten diepste is het een roep om verbinding, maar dat gaan we niet zeggen. Je zegt niet van, joh, ik mis je zo, want ik voel me even alleen of ik voel me niet begrepen. Hey, dat ga je op een hele andere manier uiten. En dat gaat heel snel. Maar juist doordat die reactie zo snel gaat, kan je zelf wel denken van, oh, hier gebeurt iets. Ik word geraakt. Want daar gaat het om.
En vaak is dan toch dat je een stukje communicatie ook mist, hè, richting elkaar. Van, ja. Dit zijn de 3 basisbehoeften. Mm-hmm. En je mm-hmm. schiet eruit.
Ja.
En dan heb je eigenlijk dat je denkt van, waarom begrijp je me dan niet? Want ik heb al zo vaak gezegd dat ik hier behoefte aan heb.
Ja. Maar dat komt, waar het in een vorige aflevering over ging, over die hechtingsbehoeften, dat je dus dan toch dat mist even bij de ander. Dus dan mis je even die verbinding en van daaruit ga je reageren.
Ja. En heb je het dan ook over bepaalde patronen? Want ik kan me voorstellen als je in een gezin bent opgevoed waar ofwel niet werd gesproken of misschien wel geschreeuwd werd als er behoefte was aan aandacht. Dat je dan patronen te doorbreken of misschien wel te herkennen hebt van als man wordt nukkig of druk of nou, vul maar in. En dat je dan als vrouw kan zien van, hé, hij reageert nu zo, maar eigenlijk bedoelt hij dat. Kun je dat op een gegeven moment gaan zien als je al heel lang samen bent?
Ja, dat kan zeker. En dat is prachtig als je dat van elkaar kan gaan zien. Misschien moeten we daar zo nog even wat verder op inzoomen. Want dan kom je eigenlijk bij een hele zachte kant. En die roept ook een zachte reactie op. Als jij van de ander weet, oh, hij is nu zo geraakt omdat hij me mist of omdat hij zich niet gewaardeerd voelt. Als je weer op dat moment of op die manier kan gaan communiceren en dat van elkaar ziet, dat verzacht. Nou, dat zit heel erg onder de lijn. Ja. En heel vaak communiceren we dus boven de lijn omdat je op die boosheid reageert. Of op dat weglopen van, ja, maar jij loopt weg, dus dan kan ik helemaal niks meer tegen je zeggen. Nou, dat. Maar daar zijn zeker patronen in te herkennen. Sommige mensen die gaan, nou, wat ik net al zei, kritiek leveren, mopperen, zeggen jij moet veranderen, dat soort dingen. Ik zeg dan wel eens van, dan ben je een hond, je gaat staan blaffen. Van ja, maar jij moet veranderen en ik mis dit. En als jij is meer van dat, nou, dat.
Dus dan ben je dat vechten dan?
Dat is echt vechten, dus dan ben je een vechter. Maar je kan ook vluchten. Dus je bent of een vechter of een vluchter. En een vluchter vergelijk ik vaak met een duikeend. Dan duik je onder tafel of onder water. Dat kan zijn dat iemand letterlijk wegloopt. Gewoon van, joh, bekijk het maar. En woedend de kamer uitloopt en naar boven vertrekt of een rondje gaat fietsen. Het kan ook zijn dat iemand heel afstandelijk gaat praten. Ofwel heel gevoelloos. Oh ja. Nou, op die manier afstand schept. Het kan ook zijn dat iemand een grapje maakt. Om op die manier maar het onderwerp te omzeilen. Of echt over een ander onderwerp begint. Om daarmee ook maar afstand te nemen. Dus je hebt inderdaad een vechter. Je bent of een vechter of een vluchter.
Ja, en dat kan natuurlijk ook wel zijn dat je helemaal in jezelf terugkeert. Hè? Dat een ander gewoon niet meer bij jou binnenkomt.
Ja. Ja.
Omdat je denkt, hij begint weer als een hond tegen mij te roepen.
Ja.
Maar
ja.
Ik wil dat eigenlijk niet binnen laten komen. Nee.
En daarin neem je elkaar mee. Dus hoe meer ik ga lopen blaffen, hoe meer de ander zich terugtrekt bijvoorbeeld. Of ook gaat blaffen. Want je kan
ja, dat
dus
kan natuurlijk ook. Als je allebei gaat blaffen.
Ja, want je kunt inderdaad, als je mazzel hebt, heb je misschien een duikeend en een hond.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook twee honden zijn binnen de relatie of twee eenden.
Ja.
Dat vraagt denk ik ook een hele andere benadering van elkaar.
Ja. Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, wel mooi. Je kan dus inderdaad twee vechters hebben. Dus hoe meer ik ga lopen mopperen bijvoorbeeld, daarmee trigger ik bij de ander ook iets, want die wordt ook geraakt. Dus die kan dan ook gaan teruglopen, mopperen of kritiek hebben. Nou, dan neem je elkaar op die manier mee in de cirkel. Dus je gaat tegen elkaar tekeer. Maar wat je dan ziet is, dan hebben we het over iets wat er gebeurt. En dat kan iets heel simpels zijn. Hè? En daar blijven we dan in hangen. Maar dan hebben we het niet over die diepere laag die eronder zit. Dus het kan gaan over de sokken op de trap die niet opgeruimd zijn. Of de tafel die niet netjes gedekt is. Dat je daar met elkaar over in discussie raakt. Maar het gaat ten diepste over dat jij je niet gezien of gewaardeerd of erkend voelde.
Oh ja.
Dus dan heb je die twee honden.
Ja.
Het kan ook zijn dat je een hond en een duikeend hebt. Dus een vechter en een vluchter. Ja, hoe meer ik ga lopen blaffen, dus hoe meer kritiek ik lever, hoe meer de ander denkt, ja, maar jij bent gevaarlijk. Ik wil dit niet, ik hou jou op afstand. Dus die gaat zich terugtrekken. Als ik 's avonds op de bank zit en ik wil iets met mijn man delen, en ik zeg, oh ja, weet je, ik wilde dat nog vertellen. En hij legt met een zucht de krant neer van, oké. Dan denk ik van, ja, hallo, ben ik niet belangrijk voor jou? Dus dan zeg ik van, het hoeft al niet meer, ik hou mijn mond wel. En dan zegt hij, ja, je moet niet zo moeilijk doen. Wat doe je moeilijk, je zit te zeuren. Nou, pff. En hij pakt zijn krant weer. Op dat moment was ik dus degene die kritiek aan het leveren ben, aan het blaffen ben, aan het vechten ben. En hij trekt zich terug. En daardoor voel ik me natuurlijk nog minder gehoord. En dat was juist wat ik wilde, want ik wilde mijn verhaal vertellen. Dus ik wilde even dat contact en ik wilde even merken dat ik gezien werd. Dus op die manier versterk je elkaar, want als ik dan nog harder ga mopperen, gaat hij zich nog verder terugtrekken. Dus dan ben je een vechter en een vluchter. Dat is een patroon trouwens wat we heel veel zien bij echtparen. Dus het is echt eigenlijk de meest voorkomende. Terwijl we ook wel zien dat alle drie de patronen waar we het over hebben, dus hond-hond, vechter en vluchter of twee vluchters, die kunnen in alle relaties voorkomen. Dus bij ons zullen we allebei een keer vechten tegen elkaar, maar we zullen ook een keer een vechter en een vluchter zijn. En misschien ook een keer twee vluchters. Maar wat we wel zien bij echtparen is dat één van de drie patronen vaak overheerst. Dat die het meest voorkomend is in een relatie.
Ja. Ja, en je weet eigenlijk ook, dat is dan misschien negatief gezegd, maar waar je elkaar ook het meest mee raakt.
Ja.
En
ja.
dat is natuurlijk soms ook wel heel verdrietig, dat je elkaar dat dan aandoet.
Ja.
Dat je
ja.
dan niet denkt van...
Ja, dat wil je niet. Dat is niet wat je wil. Dat is ook, je wil de ander geen pijn doen. En toch gebeurt het soms. En wat ik net al zei, dat kan echt in hele eenvoudige dingen zitten. Maar omdat daar veel meer onder water zit.
Ja, die emotie maakt het zoveel zwaarder.
Ja. En over hoe jij gevormd bent en welke pijn jij uit het verleden hebt opgedaan.
Ja, want ik kan me ook voorstellen als ik heel even naar mijn eigen kinderen kijk. Ik ben 's avonds moe van je werk en die kinderen willen vertellen. Ik heb twee ADHD's uit de ballen. Dat is af en toe heel leuk, maar soms ben je gewoon moe. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk dat je als een soort van eend gaat duiken, omdat je gewoon even je eigen rust nodig hebt.
Ja.
Maar dan zie je dus inderdaad, hij gaat nog harder blaffen.
Ja. Ja.
En ik ga inderdaad van, oh, kunnen we die niet even parkeren of zo?
Ja.
Maar als je dat is inderdaad, als ouder en kind heb je daar dus ook die dynamiek in.
Ja.
En daarmee
vorm
je dus wel. Dus in feite, als je dus met hem het gesprek aangaat en zegt van, joh, nu even niet. Of hoe ga je dat? Want dan leer je eigenlijk voor de toekomst mee.
Ja. Absoluut, ja. Wel mooi dat je zegt van, hé, dat zie ik ook in ouder-kindrelatie. Want het is inderdaad zo. Deze cirkel eigenlijk, hè, die we beschrijven van, je reageert boven de lijn. Maar dat komt ergens vandaan. En hoe ik weer reageer, of hoe ik me voel, daar reageer ik weer. Maar dat doet weer iets bij jou. Dus daardoor kom je met elkaar in een cirkel. Dat gebeurt inderdaad ook in een relatie tussen ouder en kind.
Ja, ja, en hoe goed we, of hoe beter we daar met elkaar mee leren omgaan, hoe makkelijker het ook voor de kinderen later wordt.
Ja.
Dat ze herkennen van, hey, hier zit een pijnpunt.
Ja. Ja.
En niet gaan bluffen, maar hoe kunnen we samen het gesprek aangaan?
Ja, ja. 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 Ja, en dat je daarin, dat is natuurlijk ook in echtpaar dynamiek, dat je van elkaar weet van, oh, maar waarom raakte die opmerking mij nou zo? Ja.
En hoe kan je dat doorbreken? Wat adviseer je echtparen? Want jij doet natuurlijk heel veel toerusting en vorming. En je geeft veel trainingen, ook met Houd Me Vast.
Mm-hmm.
En hoe, dan zul je ook veel praktijkenverhalen horen. En hoe doorbreken ze? Wat adviseer je dan om dat te doorbreken?
Ja. Ja, heel mooi is het als je op een neutraal moment, zeg ik altijd maar, het gesprek kan voeren met elkaar. Van, hé, we hadden net oneenigheid over de sok op de trap. Hoe komt dat nou? Wat gebeurde er nou bij jou? En als je dan kan gaan uitdiepen van, hé, maar ik liet dit gedrag zien. Maar eigenlijk was ik, dus ik deed boos. Maar eigenlijk voelde ik me zo alleen. En was ik echt bang om jou kwijt te raken. En als je dat van elkaar gaat weten wat eronder zit, dan kom je eigenlijk bij een hele tere kant van de ander. Bij een hele zachte emotie, want dan weet je van, oh, maar als ik dat op die manier tegen jou zeg, voel jij je echt zo ondergewaardeerd, of, en daarmee doe ik jou pijn, want jij krijgt dan het gevoel dat je er niet toe doet, of dat je gefaald hebt. En dat is een gevoel wat jij vanuit jouw jeugd heel erg hebt meegekregen, of toen heel sterk hebt gevoeld, en dat punt wordt bij jou nu zo geraakt. Maar dat doe ik. Dus dat roept dan een hele zachte emotie op. Van, omdat je dat niet wil. Je wil die ander niet raken. En dan kan je de ander gaan begrijpen. Maar dan kan je ook een andere keer met elkaar afspreken. Als we nou merken dat we dat ik jou raak of dat jij mij raakt. En dat we daarin op elkaar gaan reageren en met elkaar maar door blijven gaan en in die spiraal blijven. Laten we dat dan tegen elkaar zeggen. Laten we dan gewoon zeggen, stop, nu, we gaan het hier even een andere keer over hebben. En dat je het op een later, emotioneel, rustig moment met elkaar uitdiept en uitspreekt.
Ja, en dat is dan nog vooral met veel vertrouwen en moed voor een goede relatie bouwen, waar je over spreekt. Maar je hebt natuurlijk ook best wel te maken met relaties waarin dat vertrouwen richting elkaar alweer minder is. Ja. Dus dan heb je een stuk een herstel nodig waarvan men denkt van ja, nou ja, hij doet toch altijd zo. Of zij doet toch altijd dat verwijten dat er vaak erin zit. En wat adviseer je zulke echtparen die al heel sterk in de verwijtmodus richting elkaar zit... Zonder opbouwen.
Toch op zoek te gaan naar die diepere laag. Wat zit daar nou ten diepste echt onder? Maar ook, als je daar samen niet uitkomt, om dan wel hulp te zoeken. Ja. Dus of een training te gaan doen, of hulp in te schakelen. Om toch op zoek te gaan naar die diepere laag. Omdat daar van, er zit altijd wat onder in die diepere laag wat jou raakt.
Ja, want ik zit dan ook wel even te denken, als dat al minder is, hè, die vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Ooit heb je een relatie gestart. Ja. En toen heb je natuurlijk toch met liefde naar elkaar gekeken. En dan lijkt je dat onderweg kwijtgeraakt te zijn. Ja. En je hebt je ook je belofte gedaan.
Zeker.
Dus hoe zie jij dat?
Dat je daar zeker voor moet blijven gaan, omdat wat jij zegt, je wel samengebracht bent. Dus daarin ook inderdaad die belofte hebt gedaan. En daarin dan zeker weer op zoek mag gaan van, maar wat verbond ons? En waar zijn we dat kwijtgeraakt?
En Henny, als mensen dan inderdaad, die horen deze podcast en die denken van ja, we hebben thuis ook nog wat een en ander huiswerk te doen. En die nemen de moedige stap om bij je langs te komen. Hoe ga je dan met die mensen aan de gang?
Ja, als ik even denk aan de Houd Me Vast cursus, bijvoorbeeld, dan beginnen we van, hey, hoe ervaren jullie het nu met elkaar? Ervaar je dat jouw man toegankelijk voor je is? Ervaar je dat je vrouw, dat je gezien wordt? En op die manier gaan we dat helemaal uitdiepen van, hey, maar als jullie nou een keer oneenigheid hebben, wat gebeurt er dan? En hoe ziet dat er boven de lijn uit? Dus met die emotie boven de lijn, zeg maar. Dus vechten of vluchten. Maar wat zit daaronder? Dus dan gaan we dat heel rustig opbouwen. Maar juist de verdieping in van, hey, wat zit daar nou onder? Want hoe komt het dat jij zo geraakt bent? En hoe komt het dat jij zo graag gezien wil worden? Heb je dat dan gemist?
Ja, en als mensen dan zeggen van ja, maar ik vind het lastig om over emoties te praten. Dat was ik gewoon niet gewend van huis uit. Die vraag zul je ook wel krijgen.
Heel herkenbaar.
En hoe doe je dat dan? Want dat is dan toch, dan moet je iets gaan vertellen of gaan opzoeken bij jezelf. Terwijl je gewoon niet zo goed weet hoe je dat aan woorden moet geven.
Ja. En daar help je ze wel bij van begin dan eerst maar eens met die basisemoties. Van voelt het nou meer als boos? Voelt het nou meer als bang? Voelt het nou meer als blij? Of voelt het nou meer als verdrietig? Gewoon eerst maar eens bij die vier. En dan zie je ook wel als je daar gerichte opdrachten op geeft. Dat mensen dat samen als echtpaar gewoon in de gesprekskamer samen gaan proberen. Dat dan toch aarzelend toch wel lukt. Ook gewoon een stuk bewustwording. Van oh ja, maar dat ben ik van huis uit niet geleerd. Dus ik vind dit heel moeilijk. Weet je, en dan aan de andere vraag van, hoe is dat voor jou dat hij dit nu wel uitspreekt? Of hoe is dat voor jou dat hij het niet uitspreekt? Ja. En dat kan dan juist wel weer een motor voor de ander zijn.
Ja, en ik hoor ook wel eens van huis uit niet geleerd. Mm-hmm. Maar ik hoor ook wel eens in mijn huwelijk afgeleerd.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk, ja, ik vind dat altijd heel verdrietig als dat hoor in mijn huwelijk afgeleerd. Terwijl de basisbehoefte natuurlijk... Ja, hele prachtige emoties zijn om te beschrijven. Wat zeg je dan?
Ja, afgeleerd doordat je dus dan toch niet gezien of niet gehoord of niet erkend voelde.
Ja.
En dan toch samen in zo'n modus terecht bent gekomen van ik deel het maar niet meer. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele gevaarlijke modus. Als je allebei wegvlucht, allebei onder water duikt... Dan is er dus eigenlijk geen communicatie meer. En dat is een hele gevaarlijke modus, omdat je dan wel snel uit elkaar kan groeien.
Want wat gebeurt er dan? Want je hebt dan zo'n stel voor je zitten, die mogelijk al eigenlijk al een hele tijd niet meer echt communiceren met elkaar. Want wel over de dagelijkse dingen, de kinderen moeten naar school, ik moet naar mijn werk, maar hoe het tussen hun gaat, ik kan me voorstellen dat dat steeds lager is. Ja. Hoe ga je met die mensen aan de slag?
Ja, ja. Ook proberen van, ga daar gewoon maar mee aan de gang. Dus plan die tijd samen. Dus als ze al bijvoorbeeld zo'n stap naar de houd me vast nemen, dat is al bewust samen gaan werken aan je relatie. We noemen het bij de Vluchtheuvel ook wel eens de APK-keuring.
Ja.
Voor je huwelijk.
Ja.
Dus gewoon eens even onder je motorkap kijken. En in de drukte van een gezin en werk en dat soort dingen, kan je relatie natuurlijk gauw onder druk komen te staan of een ondergeschoven kindje zijn. Maar dat we dan ook wel heel vaak mensen horen zeggen van, ja, maar we hebben wel die belofte aan elkaar gedaan. En het is goed om ons te realiseren van, we zijn nu zo druk met allerlei andere dingen, maar ons huwelijk, dat schiet erbij in. Terwijl dat ook de basis is die je aan je kinderen meegeeft. Dus daarom zo belangrijk om daarin te blijven investeren. Dus ga proberen eens een keer samen weg te gaan. Probeer eens, en dat hoeft echt niet iedere week, maar probeer gewoon echt heel bewust die momenten samen te plannen, een kruis in je agenda te zetten, van dat is een avond voor ons samen.
Ja.
Ja. Ja.
Het grappige is, ik hoorde inderdaad ook een man zeggen van, ik heb een hele mooie sportauto en die staat 80% van de tijd in de garage, maar twee keer per jaar gaat die sowieso voor onderhoud weg. Toen dacht ik, ja, voor je auto heb je het dan over.
Ja.
Maar
ja.
Om met je vrouw dan, nou, laten we het in verhouding zeggen, 80%, 20%, één keer in de twee, drie maanden gezellig met z'n tweeën uit eten.
Mm.
Dat schoot erbij in. Ik denk van, ja, als ze inderdaad meer koesteren van wat we hebben, dan zou het echt een stuk helpen.
Ja. Zeker omdat het ook, als je kinderen mag hebben, zo belangrijk is naar je kinderen om te laten zien wat het is van we houden van elkaar. Dat is bagage die je kind voor zijn leven meegeeft.
Er zijn ook huwelijken, Henny, waarvan je als buitenstaander denkt, nou, dit is nu echt een voorbeeldhuwelijk. Als je ze hoort en spreekt, dan denk je ook van, die voelen, die zijn echt voor elkaar gemaakt, zeg maar.
Ja,
zijn echt,
gelukkig zijn die er ook, hè? Gelukkig maar. Ja. Ik denk dat dat echtparen zijn die ook heel erg elkaars behoeften kennen. Dus misschien in hun verkeringstijd ook al echt de diepte in zijn gegaan van, wie ben ik? Wie heeft jou gemaakt tot wie je bent? En waar liggen jouw behoeften? En ook die behoeften bij elkaar kunnen vervullen op een hele natuurlijke manier. Dus waar we het er net over hadden, dat was heel erg in het in de moeilijke situatie, zeg maar. Als je stress ervaart, dat je dan met elkaar in een cirkel terecht kan komen en elkaar daarin meeneemt en versterkt. Maar die cirkel kan juist ook positief zijn. Als jij je heel erg gewaardeerd en gezien voelt door de ander, geef jij dat in jouw gedrag ook weer terug. En wordt die ander weer geraakt. En doordat die ander op die manier positief geraakt wordt, gaat hij ook weer op een bepaalde manier naar jou reageren. Dus dan neem je elkaar mee in een positieve spiraal. Ik moet dan denken aan toen onze kinderen nog klein waren en ik moest de deur uit om huwelijkstoerusting te geven. Ik vond dat toch altijd lastig om het dan los te laten en de boel te laten. Terwijl ik wist dat het thuis gewoon prima verder draaide, maar toch vond ik dat lastig. En dan ging ik weg en dan stonden er twee kleine kindjes bij de deur te huilen. Mama gaat weg. Nou, dat maakte het nog een soort lastiger. Kees wist van mij dat ik dat lastig vond. En wat gebeurde er dan? Zat ik in de auto 10 minuten en dan ging de telefoon. Johan, het gaat goed hier. Ze zijn weer rustig. Het gaat prima. We zitten een spelletje met elkaar te doen. Dan kon ik zeggen,
ja.
Heerlijk, wat fijn dat je dat even zegt. Dat geeft mij rust. Dus dan kon ik het loslaten. Ik had ook heel erg het gevoel dat Kees begreep en wist wat ik nodig had. Dus ik voelde me heel erg gezien van, ah, Henny heeft het gewoon nodig om even die geruststelling te horen. Dus dan kon ik tegen Kees zeggen van, oh, echt zo heerlijk dat je even belt. Echt super fijn, dankjewel. Nu kan ik gewoon met een gerust hart gaan. Dan had Kees ook het gevoel van, oh, ik heb het echt goed gedaan. Dus die voelde zich ook heel erg gewaardeerd. En dan zit je dus met elkaar in een hele positieve spiraal. En zo kan het dus ook. Ja, dus even een heel simpel voorbeeld. Ja. Maar dat zijn wel de mooie momenten als je die bij elkaar weet te raken.
Ja, en dat kan dan ook nog weer zijn. Je bent er soms ook een voorbeeld voor anderen, hè?
Zeker.
Want we hebben nu veel gehad over man en vrouw. Maar als het goed is, zit er ook een hele familie-schil omheen, hè? Ja. Vrienden en vriendinnen. Ja. Wat zie jij daar de kracht van in? Van zulke goede relaties om je heen?
Je kan ook van elkaar leren. En zeker als er dan een vertrouwensband is met een vriendin of met een zus of iemand anders. Dat je dat dan ook wel met elkaar kan delen. Of als jij het moeilijk hebt, dat je dan een stuk herkenning bij elkaar kan vinden. Van, oh, herken je dat nou? Hoe gaat dat dan bij jullie? Oh, maar ik heb soms het gevoel dat bij jullie dan vanzelf gaat. Hoe doen jullie dat dan? Dat je daarin ook heel mooi van elkaar kan leren. Elkaar kan begrijpen, soms een stuk herkenning kan vinden van, oh, nou, ik vind dat ook wel eens lastig, maar dit heeft ons wel geholpen als we er op die manier mee omgaan. Dus ook dat je daarin in je omgeving wel elkaar tot steun kan zijn.
Ja, en daarom denk ik ook voor huwelijken dat het gewoon belangrijk blijft om relaties om je heen heel goed te blijven onderhouden, hè? Want dat kan toch positief werken. Soms zie je dat mensen na een huwelijk echt, een beetje alleen komen te staan, want ze hebben alleen elkaar. Maar ik denk dat iedereen elkaar nodig heeft.
Dat zie je ook bijvoorbeeld bij huwelijkstoerusting in een kerkelijke gemeente. Dan heb je een aantal jonge stellen, bijvoorbeeld jonge stellen bij elkaar. Die daarin ook wel dingen met elkaar delen. Dus je bent ook kwetsbaar. Nou, wat we hier delen, dat blijft hier, spreek je af. En dan zie je ook dat daar soms echt vriendschappen uit ontstaan. Of dat ze dat de jaren daarna verder uitbouwen. En op die manier nog contact met elkaar houden. Prachtig als dat in een kerkelijke gemeente ook zo kan functioneren.
Ja, dat vind ik ook mooi.
Mooi. Dankjewel, Henny. Het was een mooie podcast. Want ik vind, uiteindelijk is het gewoon een aanvulling op wat we eerder hebben gezegd. Van eerst is het de verschillen, maar ook hoe ga je er dan verder mee om. En wilt u nou iets meer weten over hond en duikeend, dan heeft Vluchtheuvel ook een hele mooie podcast van Esther Boonzaaier. Die staat op de website, daar kunt u naar luisteren. En ze geven ook de houd me vast therapie, of noem je dat
eigenlijk? Houd me vast cursus.
Cursus, hè? Dat is het. Ja. Want hoe vaak ga je er dan naartoe?
Dus 4 avonden, 4 lange avonden, van 7 tot 10:15. Dus dat is
En krijg je dan ook huiswerk?
Ook huiswerk, dus dan word je weer gedwongen om samen aan de slag te gaan met hele gerichte opdrachten.
Nou ja,
werkt weer samenbinden.
Ja. Uit ervaring weet ik dat je daar echt een stap verder mee komt. Dus ik raad het zeker aan voor mensen om te doen. Ben je verzekerd bij de christelijke, dan krijg je ook nog een vergoeding. Tenminste, uit de aanvullende verzekering. Dus het zou geen reden moeten zijn om het niet te doen. Of in ieder geval te proberen. We zijn aan het einde. Marianne, waar gaan we het volgende week over hebben?
De volgende aflevering gaat over kwetsuren in de relatie. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Ja, dat klinkt als een goed gesprek. Ik ben benieuwd. Luisteraars, ook u hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.